Laten we samen in stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen de volgende coupletten van dit lied zingen. Lied 320, 2, 3 en 4. Geen andere pleitgrond hebben wij. Ja, er is geen enkele pleitgrond waarop grond je kunt zeggen van ik heb vergeving van zonden ontvangen, ik ben een kind van God, dan alleen het kruis van Christus. In Handelingen staat ook, er is geen andere naam aan de mens gegeven door we behouden kunnen worden dan alleen de naam Jezus. En wat geweldig dat aan het kruis al onze schuld gedragen is. Dat is onze enige pleitgrond die ons vrij pleit van het oordeel. Fijn dat we vanavond ook weer hier bij elkaar kunnen zijn. En het lijkt me goed om met elkaar deze dienst in gebed aan de Heer op te dragen. Mag ik u volgen in gebed? Trouwe Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we mogen weten dat we door het offer van de Heer Jezus aan het kruis vrij gepleit zijn van het oordeel. Heer, want er staat in de Bijbel dat ieder mens zondig is, ieder mens onder het oordeel van God gekomen is en ieder mens van nature uit dood en verloren is. Heer, daar kunnen we niets aan doen. En we kunnen daar zelf ons niet uit redden. Maar wat geweldig dat de Heer Jezus kwam en dat Hij zich besmeurde met onze zonden. Dat Hij voor ons tot zonde gemaakt werd, dat Hij voor ons door God verlaten werd. En dat we alleen door het volbrachte werk van de Heer Jezus op Golgotha vrij gepleit worden voor van het oordeel. Heer Jezus, dank U wel dat U onze vrijpleiter, dat U onze advocaat bent. En dat U het bewijs voor onze vrijspraak in handen heeft. Heer, het zijn Uw doorboorde handen waardoor wij vrij zijn. Heer, dank U wel daarvoor. We staan er lang niet altijd bij stil, Heer Jezus, maar zonder U, Heer Jezus, waren wij in deze wereld reddeloos verloren. Er was geen enkele toekomst voor ons. En we danken U, Heer Jezus, dat we vanavond hier bij elkaar gekomen zijn. Om U te danken, om God te eren voor het geweldige offer wat gegeven werd op Golgotha. Heer, dank U wel dat we in dat offer mochten geloven. Dat we de Heer Jezus mochten aanvaarden. En dat we daardoor vergeving van zonden en eeuwig leven ontvangen hebben. En Heer, als we daarover nadenken, dan moeten we ook denken aan al onze bekenden, onze familieleden, misschien ook onze kinderen die deze pleitgrond verwerpen. En straks voor een rechtvaardig God moeten staan zonder pleitgrond. Heer, dan wil ik U bidden, wilt U ons ook vandaag, zolang het nog kan helpen, om voor hen een getuige te zijn. En dat, zolang het nog kan, zij ook de toevlucht zoeken tot U. Heer, wilt U ons zo vanavond uw rijke zegen schenken? Wil U bidden, Heer, voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn? Heer, wees er nabij. Wilt U hen die ziek zijn herstel schenken? Zij die moedeloos zijn, moed geven? Zij die ongehoorzaam zijn, leren om gehoorzaam te zijn en dat te doen wat U van hen vraagt? Heer, wilt U ons zo als gemeente zegenen en ons tot zegen stellen. Dank U wel ook voor de tekenen die hier voor ons staan van brood en wijn. Dank U, Heer, dat we straks ook het brood mogen eten en de wijn mogen drinken. En U mogen danken voor het geweldige verlossingswerk op Golgotha. Heer, wilt U ons zo vanavond een rijke zegen schenken. Wilt U onze harten openen voor Uw woord. Heer, en wilt U onze harten alstublieft aanraken. Wilt U door uw Heilige Geest in ons midden werken. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen een stukje lezen uit Johannes. Johannes hoofdstuk 4, vers 10 tot en met 15... Daar heeft de Heer Jezus het gesprek met de Samaritaanse vrouw, aan wie de Heer Jezus om water vroeg. En dan staat er in vers 10 van Johannes 4, Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave Gods, en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben, en hij zou u levend water hebben gegeven. Ze zeiden tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levend water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. En dan ook uit Johannes 7, vers 37... En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover deze woorden waar we straks met elkaar over na gaan denken. Eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen, lied 428. En terwijl we dat zingen, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 428, en terwijl we dit zingen en naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden. Genade op genade, overvloedige genade. Geweldig dat we dat vinden bij de Heer Jezus. We hebben vanmorgen met elkaar nagedacht over die stroom van levend water, midden in de woestijn. We hebben ook gezien hoe belangrijk het is dat er water is midden in de woestijn. En ik heb u ook verteld over zo'n woestijntocht. Als je een woestijntocht maakt, dan is een van de eerste dingen voordat je de woestijn intrekt, heb je genoeg water bij je. Je moet constant water bij je hebben, je moet regelmatig drinken, anders gaat het fout. Gaat het echt fout en geloof dat maar. Als je een dagje de woestijn intrekt, dan moet je een paar liter water bij je hebben. Anders kom je er niet doorheen. Nou, we hebben hier twee hele mooie stukjes gevonden in het Johannes-evangelie over dat water des levens. En in Johannes lezen we heel duidelijk dat het water des levens alles te maken heeft met de geest van God. Het gaat over dat werk van de geest van God in ons leven. Nou, als we Johannes 7 gelezen hebben, vers 37, daar willen we met name over spreken. Johannes 7, vers 37 tot en met 39. Daar begint dat stukje met de mededeling en op de laatste, de grote dag van het feest. Het Loofhuttenfeest was het laatste feest wat eigenlijk in Israël gevierd werd. van de drie grote feesten. Het begon altijd met het paasfeest, dan werd het pinksterfeest gevierd en uiteindelijk, zo'n beetje in onze tijd, eind september, begin oktober, werd het loofhuttenfeest gevierd. En in het loofhuttenfeest, daar leefde men in loofhutten. Nou, die loofhutten die moesten zo gebouwd zijn dat je vanuit een loofhut altijd de sterren en de zon kon zien. Je moest door het dak naar boven kunnen kijken. En ze dachten tijdens het loofhuttenfeest die 7 dagen aan hun tocht door de woestijn dat de Heer hen in die tijd bewaard had. Ze keken dus terug naar de woestijntocht. 7 dagen in loofhutten. En dan volgde die 8e dag. En die 8e dag was de grote dag van het loofhuttenfeest. Dat was de dag dat ze uit hun loofhutjes mochten komen, dat ze in de tempel verwacht werden en dan was er een hele grote samenkomst, een feestelijke samenkomst. Het is bekend dat de grote dag van het loofhuttenfeest de meest feestelijke dag geweest is van heel Israël. Josephus, de Joodse geschiedschrijver, die schrijft, als iemand het loofhuttenfeest niet meegemaakt heeft, dan weet iemand niet wat echte feestvreugde is. Dan kun je carnaval meemaken en je kunt de bruiloftsfeest meemaken. Maar Josephus zei, als je dit feest niet meegemaakt hebt, dan weet je niet wat voor vreugde het is, wat echte vreugde is. Het was zelfs zo, in Nehemia bijvoorbeeld kun je lezen dat ze het feest vierden en dat de feestvreugde zo groot was onder het Joodse volk dat de omliggende volkeren het hoorden. Nou, dan moet het toch wel heel erg zijn. Ik weet niet of het wel eens zo is dat we hier in Enschede-Zuid de Grolsvesten wel eens kunnen horen als daar wat gebeurt. Dat hoor je dan ook nog wel eens een end weg. We horen het stadion in Amsterdam zeker niet hier. Maar in ieder geval, die blijdschap van dat volk, want we moeten niet denken dat daar een stadion vol mensen was, zoals 60.000 mensen of zo. Maar we moeten aan 100.000 mensen denken die daar opeengepakt bij elkaar waren en feest vierden. Dit was zo'n gigantisch feest. Tijdens die laatste dag van het loofhuttenfeest was een processie die gevoerd werd naar het badwater Siloam. Het badwater Siloam stond in verbinding, misschien hebben sommigen van u dat wel eens gedaan, er is een tunnel, een Hiskia-tunnel, en je kunt dan door zo'n tunnel lopen en die komt uiteindelijk uit in dat badwater Siloam. Een gedeelte van die tunnel, daar kun je doorheen lopen. Die tunnel was oorspronkelijk ruim 1,5 kilometer lang. En die begon buiten de poort bij de bron Gion. En dat niveau van de bron Gion had zo'n 646 meter boven zeespiegel. 1,5 kilometer lang, die bron Gion die was afgesloten, die was ondergronds. Niemand mocht weten waar die bron was. Ondergronds werd een gang gebouwd. En die gang had een verloop over 1,5 kilometer van 10 meter naar beneden. En eindigde binnen de muren van de stad Jeruzalem. En dat betekende dat men in Jeruzalem altijd vers water had. Wel van buiten de stad, maar door een gang. En dat water dat kwam in het badwater Siloam. Nou haalde men daar water vandaan. En op een hele statige wijze werden de schalen, gouden schalen van water uit dat badwater geschept en naar het tempelcomplex gebracht. En op de trappen van het altaar werd dat water uitgegoten. En dan stroomde dat water van die trappen naar beneden. Waarom deed men dat? Nou, tijdens het loofhuttenfeest, heb ik u al verteld, dacht men terug aan de woestijntocht. En dan staat er in de Bijbel dat in die woestijntocht er een rots met hen meeging waar het water uitstroomde. En ze wisten dat God hen midden in de woestijn dag in dag uit voorzien heeft van water. God zorgde voor water. Het hoofdstuk hiervoor in Johannes 6 kunt u lezen over het manna. En God zorgde elke dag voor het manna. Het hoofdstuk Hierna kunt u vinden over het licht. God zorgde dat ook 's nachts een vuurkolom voor hen uitging. En tijdens het Loofhuttenfeest waren er 2 hele hoge kandelaren van bijna wel 25 meter hoogte gebouwd. Daar werden de priesterklederen van het afgelopen jaar die versleten waren tot soort lonten gemaakt, pitten, midden in grote schalen met olie. En die werden aangestoken. En 's nachts kon je kilometers ver, bovenop die tempelberg, stonden die kandelaren in brand. Dus u snapt wel dat je dat bijna door het hele land heen kon zien. Het licht, het water en het brood. En dat waren met name die 3 belangrijke elementen waarmee God zorgde voor zijn volk Israël. En vandaar dat men ook tijdens die processie uit Jesaja 12 vers 3 las: met vreugde zullen we scheppen uit de bronnen van het heil. Nou, en als dan dat water naar dat altaar gebracht werd en dat water werd uitgestort en dat vloeide zo, net als een soort waterval van die trappen van het altaar, dan werd er zo gejuicht. Dan werd er zo feest gevierd, dan werd er zo gedanst en gezongen. Het was 1 grote feestende menigte daar in Jeruzalem. Nou, dat is een klein beetje de situatie rondom Johannes 7. Op die grote, de laatste dag van dat feest. En dan staat er, stond Jezus en riep, zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Jezus zag die feestende menigte en hij wist dat het de dag daarna weer voorbij zou zijn. En altijd lees je in de Bijbel, Jezus zette zich neder en hij leerde. Dat lees je elke keer, Jezus zette zich neder en hij leerde. Maar hier staat, Jezus stond op en hij riep. Weet u dat er in Matteüs 12 vers 19 staat dat er Jezus nooit zijn stem verheven heeft? Er staat zelfs in Matteüs 12 vers 19 dat op de pleinen in Jeruzalem zijn stem niet eens gehoord werd. Jezus was niet zo'n schreeuwend. Jezus was er niet zo eentje met zo'n megafoon. Jezus was niet iemand die zo hard lawaai maakte. Er staat letterlijk, Jezus riep, dat woordje roepen. De letterlijke vertaling van het woordje roepen heeft niets te maken met stemverheffing, maar heeft veel meer te maken met dat Jezus met emotie in zijn stem de mensen toeriep: als je nou dorst hebt, dan kom je tot mij. Ik heb u dat misschien wel eens meer gezegd. In Zeeland hebben ze nog wel eens dat woord, als een kind bijvoorbeeld huilt, dan zeggen ze wel eens: het kind schreeuwt. En bij ons zeggen ze: als een kind schreeuwt, nou dan, ja. En dat is eigenlijk een beetje de uitleg van dit woordje. Schreeuwen kan ook huilen, kan ook verdriet met zich in zich hebben. Nou, en hier zien we dat er Jezus zag hoe deze menigte feest vierde, maar dat het zo oppervlakkig was, dat het zo een vernisje was, maar dat het niet diep bij hen zat. En dat was eigenlijk het verdriet van de Heer Jezus. Jullie zijn nog wel zo feestend om dat water, maar jullie hebben dorst. En met een bewogen hart zei de Heer Jezus: als je nou dorst hebt, dan kom je tot mij. Want inderdaad, dat Joodse volk dat had wel gedronken uit de rot. We weten dat Mozes daar bij die rot stond en deze rot sloeg. Maar misschien wel goed om dat even te lezen in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 vers 4. Daar zien we in 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met 3 dat ze hetzelfde geestelijke voedsel aten, het manna. En heel wonderlijk was dat het geestelijk voedsel was niet alleen geestelijk voedsel, maar het was ook stoffelijk voedsel. Het was ook gewoon manna. Het was ook brood waardoor ze in leven bleven. Maar het werd ook geestelijk voedsel genoemd. Want het manna lijkt natuurlijk ook op Jezus, het brood uit de hemel. En dan gaat het door in dat volgende vers. Dat staat er in vers 4 van 1 Korinther 10. En allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. Ze hebben uit Christus gedronken. Hij was die rots die geslagen werd. Laten we nooit vergeten dat Mozes de rots geslagen heeft. En dat Mozes staat voor de wet. En de wet eist. De wet die eist een oordeel over de zonde. En juist de wet, Mozes, heeft de rots geslagen. Christus werd, heeft de eis van de wet vervuld. En zoals Mozes de rots sloeg, zo is Christus voor ons geslagen. En dat is hetgeen wat de Jezus hier bedoelt. Ik ben eigenlijk die rots. En ik zal straks geslagen worden. En als je nou echt dorst hebt, dan kom je tot mij. Drie dingen die hier staan. De Jezus zegt, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en hij drinken. Wie in mij gelooft, dorst. De Jezus zegt, als je nou echt dorst hebt naar liefde, dorst hebt naar vergeving, dorst hebt naar vreugde in je leven, dorst hebt naar vrede in je leven, dorst hebt naar rust in je leven, dorst hebt naar het echte leven. En er zijn heel veel mensen om ons heen die op zoek zijn. Op zoek zijn naar de dingen waar ik u net iets over zei. Dan zegt er Jezus, als je nou echt op zoek bent naar dat leven, dan zegt er Jezus, kom dan tot mij. Er is maar één weg. Er is er maar één die werkelijke liefde kan geven. Er is er maar één die echte vrede kan geven. Er is er maar één die echte blijdschap kan geven, kracht kan geven in je leven. Jezus zegt, kom dan tot mij. Weet je, er zijn heel veel mensen vaak teleurgesteld. Ze dachten liefde te vinden bij mensen. Ze dachten blijdschap te vinden bij mensen. Ze dachten vrede en rust te vinden bij mensen. Maar mensen stellen teleur. Het is heel vaak een oppervlakkige blijdschap. Jezus zegt, als je nou op zoek bent, kom dan naar mij. Het is er maar één die jouw verlangens werkelijk kan vervullen. Als iemand dorst heeft. Heeft u dorst? Heeft u dorst naar dat echte leven? Kom dat tot mij. En dan zegt de Jezus ook heel eenvoudig. En ga drinken. Je hebt er niks aan als je water meeneemt onderweg in de woestijn en je drinkt niet. Het is alleen maar moeilijk, want je sjouwt het alleen maar mee. Nee, we moeten leren drinken. We moeten leren drinken. We moeten leren om te geloven. En te geloven betekent niet alleen maar geloven dat iets waar is, maar geloven betekent tot je nemen. Aanvaarden. Geloven. Heer Jezus, u bent degene die mij rust kan geven. Heer Jezus, u bent degene die mij blijdschap kan geven. Heer Jezus, u weet hoe onrustig ik me voel. Heer Jezus, u weet hoe teleurgesteld ik ben. Heer, u bent degene die me dat kan geven wat ik nodig heb. U kunt mij vergeving schenken. U kunt mij eeuwig leven geven. Hij is de enige. Drinken. Petrus die zegt zo mooi tegen de jonge kudde van gelovigen. Hij zegt, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij daardoor mag opwassen. Mensen, wat moeten we? We moeten leren drinken. En het is eigenlijk heel jammer dat heel vaak christenen in het begin een poosje drinken en dan laten ze het zitten. Maar we hebben het elke dag nodig. Elke dag worden we uitgenodigd tot Jezus. Als je dorst hebt, kom tot mij en drink. En dan staat er in dat mooie vers, Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Oorspronkelijk wordt hier een uitdrukking gebruikt. Stromen van levend water zullen uit zijn buik, uit zijn ingewanden, van binnenuit vloeien. Nou, we weten dat dat bij Christus gebeurd is. De rots moest eerst geslagen worden voordat het water tevoorschijn kwam. Christus moest eerst geslagen worden voordat het levend water uit zijn buik, uit zijn ingewanden, uit zijn lijf tevoorschijn kwam. Wat bij Christus gebeurde, gebeurt ook bij ons. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ook bij ons. Wat is geweldig dat het water niet alleen in ons komt als we drinken, maar dat ook dat water door ons heen kan vloeien. Ik vind het zo prachtig zoals deze de Heer Jezus dat tegen deze Samaritaanse vrouw zegt. Hij zegt in vers 14 van Johannes 4, wie gedronken heeft, daar begint het mee, eerst zelf drinken. Je moet eerst zelf drinken voordat andere mensen ook kunnen drinken. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water. Dat springt ten eeuwige leven. Die vrouw, die zei, hoe komt u dan aan water? Hoe kunt u mij water geven? U heeft geen emmer. En dan zegt deze vrouw, zo prachtig in het 11e vers. Gij hebt geen emmer en de put is diep. Nou, wij mogen vanavond erover nadenken hoe diep die put wel was. We hebben de afgelopen dinsdag even over na mogen denken hoe diep de put wel was die waarin Jezus neerzonk. Zo diep. Hij werd geslagen. Hij werd verlaten. Om ons dat water te geven. Een fontein die opspringt ten eeuwig leven. Een fontein maakt andere mensen nat. Een fontein spoort andere mensen aan. Infecteert ook andere mensen. Mensen, wat is het belangrijk dat wij, nogmaals, eerst leren drinken. Eerst zelf drinken. En dan zegt er Jezus, dan komt het ook naar buiten. En dan zul je ook andere mensen nat kunnen maken. En dat andere mensen kunnen drinken. En vanavond willen we heel in het bijzonder de Heer Jezus danken. Dat Hij die rots was. En dat Hij voor ons geslagen werd. En dat Hij ons dat water geeft wat wij mogen drinken. Amen. We gaan samen een lied zingen als voorbereiding voor het avondmaal. En dat lied is 779 uit Johannes de Heer. 779. We zingen dat niet zo heel vaak, maar het is wel een heel mooi lied en het gaat precies over dat waar we het over gehad hebben. Er is volheid van gena bij het kruis op Golgotha. We zingen daarvan het eerste, het tweede en het vierde couplet als voorbereiding voor het avondmaal. 1, 2 en 4 van lied 779. En dat is hetgeen wat de Heer Jezus gezegd heeft. Wie van dit water drinkt, zal nooit meer dorst hebben. Bij hem vinden we dat wat we in de wereld absoluut niet kunnen vinden. We gaan met elkaar als inleiding voor het avondmaal een stukje lezen, ook uit Johannes 6. Johannes 6. Johannes 6, vers 35. Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Hij nodigt ons uit. Komen en geloven. En dan staat er in vers 51... Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven van de wereld. Wat geweldig dat de Heer Jezus ons zo uitnodigt om te komen en om te geloven. Om te eten en te drinken. En ook al konden ze nog zo'n feest vieren op het Loofhuttenfeest, zolang ze aan Jezus voorbij gingen, was het altijd maar heel tijdelijk. En vandaar dat verdriet van Jezus. En daarom is het zo mooi dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn en mogen gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. En hoe hij ons uitnodigt, ook vanavond. Er staat, ik ben het brood des levens, wie tot mij komt. Nou, we zijn vanavond gekomen en we mogen vanavond dat brood, dat levende brood, tot ons nemen. De Jezus heeft gezegd, wie van dit brood eet, wie mijn lichaam tot zich neemt, die heeft het eeuwig leven in zich. Het is een uitnodiging voor ons allemaal. En als u een kind van God bent en u weet dat Jezus dat voor u gedaan heeft, u heeft dat aanvaard, u bent gaan geloven, u bent gaan eten. Ja, dan bent u hartelijk welkom om met ons deze maaltijd ook te genieten. Voorafgaand hebben we altijd het moment waarin we ook gasten onder ons welkom willen heten. Als er onder ons vanavond gasten zijn die nog nooit hier in deze kerk met ons het avondmaal gevierd hebben, dan bent u welkom om dit avondmaal met ons te vieren. Mits u zeker weet dat u een kind van God bent en in een goede relatie met uw naaste broeder of zuster leeft. Als u dat wilt doen, wilt u dan op gaan staan en uw naam noemen en kunt bevestigen dat u een kind van God bent. Zijn er onder ons gasten die graag met ons het avondmaal willen vieren, die dat nog nooit gedaan hebben? Als ik zo de kerk overzie, dan denk ik niet dat ze er zijn. Dan is het goed om met elkaar de Heer te danken voor dit brood. En ik wil graag vragen of broeder Arie Middelwijk dat met ons wil doen.
Vader, ik dank u dat we vanavond bij u mogen komen. Ik dank u dat u degene bent die de tafel voor ons heeft aangericht en dat u ons nodigt. Ik dank u dat u uw zoon gegeven heeft. Heer Jezus, dank u dat u uw lichaam van ons hebt laten verbreken, Heer. En, ja, u was ook de enige die dat kon doen, maar u was zonder zonde. U hebt dat voor ons gedaan en daar zijn we dankbaar voor. We mogen dat ook doen totdat u terugkomt en daar zien we naar uit. Amen.
De broeders die delen het brood rond en zoals we gewend zijn wilt u het bewaren totdat iedereen het heeft en dan eten we het gezamenlijk. Het volk Israël zou omgekomen zijn in de woestijn als er geen manna was. Als er geen brood uit de hemel was, dan was er geen leven. Wij zouden voor eeuwig verloren zijn als er geen brood uit de hemel was. Wat geweldig dat we vanavond dit brood mogen eten. En mogen weten dat Jezus zijn leven, zijn lichaam gegeven heeft aan het kruis. En dat Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Heer Jezus heeft ons opgedragen om deze beker te drinken. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En iets verderop in dit Johannes-evangelie staat, en wie mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Wie mijn bloed drinkt, is ware drank. Wat geweldig dat wij door het bloed van de Heer Jezus vergeving van zonde ontvangen hebben. En eeuwig leven. En deze beker van verlossing mogen we ook aan elkaar doorgeven. En ik wil graag vragen of broeder Gerard Lepping met ons de Heer wil danken voor deze beker.
Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons nodigt om aan te zitten aan uw tafel. Dank u wel, Heer, dat we rondom de tekenen van brood en wijn ook bij elkaar mogen zijn. En dank u wel, Heer Jezus, dat we u in het bijzonder ook mogen danken voor het bloed wat u vergoten hebt om ons te redden. Dank u wel voor uw grote liefde, Heer Jezus. Amen.
willen we deze dienst afsluiten met een moment van dankgebed. We hebben gehoord dat de rots geslagen moest worden. Christus was die rots. Hij is voor ons geslagen. Hij gaat elke dag met ons mee, zoals hij ook meeging met het volk van Israël. En als we dorst hebben, dan mogen we bij hem komen om uit hem te drinken. Hij geeft ons eeuwig leven. Laten we de Heer daarvoor danken. Wie wil met ons de Heer danken? Dat wil ik afsluiten.
Heer Jezus, we willen u danken voor dat geweldige offer wat u gebracht hebt aan het kruis. We willen u danken, Heer, dat u het bestaan hebt om uw leven te geven, verlaten te zijn van uw Vader, onze zonde gedragen. We willen u danken dat u het was die dat allemaal volbracht heeft. We willen u danken dat we mogen weten dat u van ons hield en dat u van ons houdt en dat u van ons zult houden, Heer. Ik wil u danken voor alles wat we in u bezitten. Ik wil u loven en prijzen voor wie u bent. Amen.
Amen.
Ik dank u, Heer Jezus, dat u zelf een offer was. Ik dank u, Heer, dat u met uw eigen bloed het heiligdom bent ingegaan. Het is vrij te komen. Dank u, Heer, dat we mogen weten dat we in u vrij zijn. U hebt de hoge prijs betaald. De prijs die voor ons te hoog was. Dank u, Heer, voor het grote voorrecht, voor die grote genade, dat we in u het eeuwig leven hebben ontvangen.
Amen. Amen.
Dank u wel, Heer Jezus, voor de uitnodiging vanavond. En dat u ieder komen mag. Ja. Heer, u hebt het kruis gedragen. En u hebt het volbracht. En wij kunnen u alleen maar daarvoor danken. Wij loven en wij prijzen.
Amen.
Dank u wel dat u de weg voor ons gegaan bent. Heer, dat u ons een moeilijke pad om had het dan van de duivel van. Dat u die zwaar werd gevolgd daarin gegaan. Amen.
Amen.
Welke
genade voor mij.
Amen.
Dank u wel, Vader in de hemel, dat we deze dag zo bij elkaar mochten komen. Dat we vanmorgen met elkaar u mochten grootmaken. En ook vanavond. Wil u danken, Heer, voor dit water des levens. Heer, dat we niet steeds weer opnieuw naar de wereld hoeven te gaan. Maar dat we eens en voor altijd bij u dat vinden wat we nergens anders vinden. Want u bent de bron waar we echte vrede kunnen vinden. U bent de enige bron waar we echte liefde kunnen vinden. Heer, bij u vinden we blijdschap. Bij u vinden we kracht. En u nodigt ons elke keer weer opnieuw uit om tot u te komen. Want u bent de bron. Al onze bronnen zijn in u. Heer, dank u wel voor die bron van vergeving. Die bron van leven die ons ontspringt vanuit die rots die voor ons geslagen werd. Heer Jezus, dank u wel dat u die slagen gedragen hebt. En dat u voor ons aan het kruis stierf. Dat uw zijde doorboord werd. En dat we vanuit die zijde mogen weten, Heer, dat de bron van het leven ontsprongen is. Heer, zo willen we u bidden. Wilt u straks ook met ons meegaan naar huis? En u kent de week die voor ons ligt. Heer, we hebben het erover gehad dat als wij van u drinken, dat er ook een fontein in ons ontspringt. Die ook andere mensen nat kan maken. Heer, laat het ook zo zijn dat wij zo vol zijn van u, Heer Jezus, dat we overvloeiende bekers mogen zijn. Zoals David het ook zo mooi zegt in Psalm 23, mijn beker vloeit over. Heer, dank u wel dat we het niet met minder hoeven, maar dat we mogen leren te drinken, zodat onze beker over gaat vloeien en andere mensen mogen zien dat we bij u geweest zijn en dat we van u zijn. Heer, wilt u zo deze week bij ons zijn, ons zegenen, ons beschermen en ons tot een zegen stellen voor de mensen om ons heen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dan gaan we samen ons slotlied nog zingen. En dat is lied 446 uit de bundel Opwekking. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Er is kracht in het bloed van het lam. We zingen dit hele vers. Het is een beetje moeilijk om daar iets uit te splitsen achter elkaar door. En dan na de zegenbeden zingen we nog één keer het refrein. Zullen we erbij gaan staan? Laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de onuitputtelijke genade van zijn Zoon, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment dat er Jezus zal komen en we hem voor altijd mogen ontmoeten en voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.